Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
Dus de proefkolonie?
De proefkolonie, ja.
En dat begon met hoeveel huisjes?
Kolonie 1 bestond uit 52 huisjes.
En hoe snel werd dat gerealiseerd in die tijd? Hoe ging dat?
Dat ging heel snel. In mei is men begonnen met de eerste woning. En in november van hetzelfde jaar, dus na een half jaar, waren de eerste woningen gereed.
Zo.
En toen zijn ook al de eerste gezinnen zijn gekomen in ieder geval. En het eerste huisje dat staat tegenover het logement, zeggen wij dan. Dat het Hotel Frederiksoord, daar heeft het allereerste huisje gestaan.
De bevlogen generaal Johannes van den Bos bedacht 200 jaar geleden een revolutionair systeem. Arme paupers uit het hele land werden naar de koloniën op het platteland gestuurd met een belofte. Je krijgt er een huisje en een stukje land. Je leert te werken, voor jezelf zorgen en krijgt zo de ultieme kans op een beter leven. En dat platteland? Dat was hier, in Drenthe.
Hoe keken mensen die hier al woonden aan tegen die kolonisten?
Nou ja, een beetje denigrerend zou ik zeggen, want die kolonisten, dat waren mensen die konden niet voor zichzelf zorgen. Alles moest voor hun geregeld worden en ze waren al die regeltjes allemaal gehouden. Dus ja, ze hadden het idee, denk ik, hier in de buurt dat het niet het beste volk was.
Was dat ook zo?
Och, kijk, er zaten goede en slechte bij, laten we zomaar zeggen. Dat hebben we tegenwoordig nog.
In de podcast De Koloniën nemen Stef en ik, Leonie, je mee op een tijdreis door de koloniën van weldadigheid. Hoe was het om daar als armoedzaaier te leven? Welke sporen uit het verleden vind je er nu nog terug? En wat kunnen we er 200 jaar later eigenlijk van leren? We gaan op zoek naar de erfenis van dat revolutionaire plan van die bevlogen generaal. De maatschappij van weldadigheid.
We lopen nu naar een replica van een koloniehuisje. En dan gaan we even binnen ook even kijken.
We zijn in Frederiksoord. De plek waar de eerste armoedzaaiers naartoe werden gestuurd. De proefkolonie. Daar ligt achter de doorgaande weg een oud koloniehuisje. Onze gids Jan Mensink, oud-directeur van de Maatschappij van Weldadigheid en zelf geboren en getogen in Frederiksoord, laat het ons zien. Ja.
Ik ben zo benieuwd wat die familie Duiken dacht toen ze hier zo nu, ja, net als wij nu op de stoep
voor het eerst
stonden.
De deur open.
Ja, voor het eerst die deur open.
Ja. Ja.
Net als wij nu eigenlijk. Ja, voor jou niet, Jan, maar voor ons wel.
Wij gaan voor het eerst naar binnen.
Kom binnen.
Dank.
Zo.
Jeetje.
Zo kwamen de kolonisten dan waarschijnlijk ook in een eerste huisje binnen hier.
Een van die kolonistengezinnen die 200 jaar geleden hun kolonistenhuis binnenstappen, is de familie Duiker. Na een lange tocht vanuit Workum arriveren Hendrik Duiker en Wietske Bokma hier in 1821 in Frederiksoord, samen met hun vier kinderen. Op deze woeste grond heeft de Maatschappij van Weldadigheid de afgelopen 2,5 jaar een landbouwkolonie opgebouwd, met enkele tientallen families. Zij proberen hier onder de strenge en bezielende leiding van de maatschappij een nieuw en vooral beter leven op te bouwen. De familie Duiker krijgt een hoeve toegewezen. Nou ja, hoeve, het is best een klein huisje voor 6 personen. Maar een eigen huis, dat heeft Hendrik nooit eerder gehad. In Workum kon hij maar moeizaam de kost verdienen als tonnenmaker en landbouwer. Dit is een kans die de familie met beide handen aan wil grijpen. Hendrik is een sterke man die hard kan werken, maar het bestaan op de kolonie is verre van gemakkelijk. Het scheelt een paar keer niet veel of Hendrik helpt met zijn soms ruwe gedrag zijn eigen kans om zeep.
Maar wij staan hier nu met z'n drieën, dat is goed te doen. Maar als je hier met een gezin met 5, 6, misschien 8 kinderen woont, je wordt gillend gek, denk ik.
Ja. Wij zouden nu in elk geval gillend gek worden.
Ja. Ja.
Maar wat dachten ze daar toen van?
Toen vonden ze het, ze hadden niet anders. Dus ze hadden ook geen keuze in die zin van, dit kregen ze. En Ik denk dat heel veel daar blij mee waren. Want ze konden hier in ieder geval als gezin bij elkaar leven. En niet in een kelderwoning of weet ik wat in de stad.
Hadden ze dan, want we zien hier ook een gedeelte inderdaad waar een dier zou kunnen staan.
Ja.
Wat hadden ze gemiddeld, zo'n gezin?
Ze hadden een schaap en een geit, dat hoorde gewoon bij de standaard.
Ja,
en okay. Een koe hadden ze ook vaak wel.
Ja.
Maar die koe was niet van de kolonist zelf, want die schaap en geit kregen ze gewoon. Dus dat was hun eigen schaap en geit. Maar die koe, die konden ze, ja, als je een koe had, kon je hem ook verkopen natuurlijk. Dus dat zag de maatschappij niet zitten. En daarom kon je een koe slechts huren bij de maatschappij.
En de meeste gezinnen huurden dan één koe?
Ja, één of twee koeien. Ja. Konden
een leasekoe.
Een leasekoe, ja.
Ja. En dan was Hendrik, hoofd van het gezin, die was landbouwer. Welk land bebouwde hij dan?
Bij ieder huisje, daar zat, in het begin hadden ze het over ongeveer 2,5 hectare grond. 3 morgen grond heette dat dan. En een morgen is ongeveer 0,8 hectare. Dus 2,5 hectare grond hadden ze ongeveer. En later ook wel meer. En daar moesten ze dan op gaan werken. Dus een deel was bij het huis, dat was hun tuintje. Dus waar ze zelf hun producten konden verbouwen. En het andere gedeelte, dat moesten ze dan... er was een heel schema voor. Dan moet er dit jaar moet er dat verbouwd worden. Dat jaar moet er dat verbouwd worden. En dan kregen ze de uitleg van de wijkmeester. Die ging over 12 woningen. En die had 12 gezinnen dus onder zijn hoede. En dan ging hij uitleggen van... Nou, dit moet vandaag gespit worden. En dan moet je dat erin zaaien. En dat kregen ze dan, dat zaad. Daar zorgde de maatschappij ook voor, of de pootaardappelen, daar zorgde de maatschappij voor.
Dus al die hoofden van die kolonistengezinnen, die werkten voor een gezamenlijk doel eigenlijk.
Ja.
En dat doel werd bedacht door Johannes van den Bos?
Ja, ze kregen dus een vergoeding, een loontje kregen ze uitbetaald. Maar de opbrengsten van de roggen of de haver, dat ging ook naar de maatschappij.
Niet iedere kolonist is even goed in het werken op het land. Maar de familie Duiker lijkt het goed af te gaan. Jarenlang blijven ze wonen op hun hoeve. En tussen 1822 en 1829 worden nog eens 4 kinderen geboren. Eentje daarvan overlijdt op 4-jarige leeftijd. De rest zal volwassen worden op de kolonie. Hitje, Pieter, Sjoerd, Geert, Lamke, Jan Hendrik en Geertje gaan zelfs naar school toe. Dat is op dat moment alleen voorbehouden aan rijke kinderen. Maar in de koloniën geldt een leerplicht vanaf 6 jaar. Goed onderwijs is namelijk een van de belangrijkste pijlers van de maatschappij van weldadigheid. Om de paupers op te voeden tot betere mensen was het zaak om bij de bron te beginnen, de jeugd. Er zijn talloze lagere schooltjes met een uitstekend niveau van onderwijs.
Tijdens onze rondleiding door de proefkolonie stoppen we bij... Ja, iets wat we het best kunnen omschrijven als een schuur.
Het is wel een beetje anders, zie je dat? Dan op de foto die ervoor staat.
Ja, heel anders. Het is nu een schuur.
Ja.
Ik zou niet echt vrolijk worden als ik in de school moest gaan.
Ja, ofwel, als je van dieren houdt.
Ja. In de schuur is tegenwoordig een klaslokaaltje nagebootst. Zoals die eruit moet hebben gezien rond de tijd dat de kinderen Duiker naar school gingen.
Nou, in het begin was het zo, want er was maar één schooltje voor het hele gebied. Dus al die kinderen konden lang niet tegelijk allemaal naar school. Maar Johannes van den Bos had overal oplossingen voor. 'S morgens gingen de jongens naar school, 's middags gingen de meisjes naar school. Dan had je al een behoorlijke deling gemaakt, om het zo maar te zeggen. En kort daarna werden er ook al, vanwege de afstanden ook, leegstaand koloniehuisje werd als schooltje ingericht. Waar we dan een kwekeling dan les gaf aan die kinderen.
Een kwekeling is een schoolmeester, toch?
In opleiding, ja. Ja. Maar die werden ook zelf opgeleid binnen de maatschappij. Ja.
Het zou goed kunnen dat die kinderen Duiker, vooral die twee oudsten, voor het eerst, die gingen eigenlijk waarschijnlijk niet naar school waar ze vandaan kwamen.
Nee.
En die gingen dan hier ineens wel naar school.
Ja, dat zou best kunnen. Ja. Ja.
Best een omslag. Ze hadden niks
heel
toen ze hier kwamen.
Ja.
Die konden zich via dat schooltje toch opwerken.
Ja, er is een onderzoek geweest. Nou, wat is er nou van die mensen terechtgekomen die in de vrije, gaat over de vrije kolonie, hè, die hier geweest zijn. Wat is daar nou van terechtgekomen? Hij durft te beweren dat 70% van degenen die hier geweest zijn, dat die goed is terechtgekomen. En ja, wat is nou goed terechtkomen, dat weet ik ook niet. Daar kan ik ook niet, geen definitie van geven. Maar dat geeft toch wel aan, dat zegt hij zelf ook, hebben ze mede te danken aan het eerste plaats, het onderwijs wat ze genoten hebben. En in de tweede plaats ook aan de normen en waarden die bijgebracht zijn.
De familie Duyker went snel aan het nieuwe bestaan en doet het relatief goed in Frederiksoord. Hendrik werkt hard op het land en de inkomsten van het huisgezin behoren tot de hoogste van de kolonie. Maar de verantwoordelijkheid vraagt ook veel. In augustus 1829 moet Hendrik voorkomen bij de Raad van Tucht. Hij is dronken geweest. Hij legt de raad uit dat dit het gevolg was van huiselijke onenigheden. Ruzie dus. Over de oorzaak van de ruzie staat niets in de kolonieadministratie. Dronkenschap is uit den boze volgens de strenge regels van de maatschappij. Op het vergrijp waaraan Hendrik zich schuldig maakt, staat maar één straf. Een enkeltje ommerschans. In deze strafkolonie in Overijssel komen bedelaars en landlopers terecht, aangevuld met inwoners van de andere koloniën die straf hadden gekregen.
Uit de notulen van de Raad van Toezicht 24 augustus 1829. De president legt over een procesverbaal van de Raad van Toezicht van kolonie nummer 1. Onderwerp is de beschuldiging aan het adres van kolonist Duyker. Hij wordt ervan verdacht misbruik te maken van sterke drank. Na ondervraging over zijn verkeerdheid erkent Duyker sterke drank te hebben gebruikt. Huiselijke onenigheden zouden hiertoe aanleiding hebben gegeven. Duyker ontkent dat hij beschonken geweest is en ook dat hij zich meermalen aan het misbruiken van sterke drank schuldig zou maken. Hij toont berouw over zijn misstap.
Het ziet er slecht uit voor Hendrik. Zijn met hard werken opgebouwde bestaan in Frederiksoord hangt aan een zijden draadje. Maar verschillende getuigen verklaren dat ze Hendrik nooit eerder dronken hebben gezien. Hij heeft allerminst de reputatie van een dronkaard. En omdat hij berouw toont tegenover de raad, komt hij weg met een fikse waarschuwing.
Notulen Raad van Toezicht 24 augustus 1829. De leden van een raad zijn eenstemmig van oordeel dat Duyker zich niet met regelmaat aan het misbruik van sterke drank schuldig zou maken. Het is bekend dat dit een zeldzaam, zo niet het enige geval moet zijn geweest. Overwegende dat volgens artikel 3.2 verplaatsing naar ommerschans gesteld is op het misbruik maken van sterke drank, vinden de leden dat dit alleen het geval is bij het in herhaling beschonken aantreffen van een persoon. Besluit: kolonist Duyker krijgt een ernstige vermaning bij de raad. Bij herhaling zal de kolonist naar ommerschans worden verwezen.
Hij zelf en zijn gezin halen opgelucht adem.
Ommerschans, de kolonie waar Hendrik Duyker naartoe gestuurd dreigde te worden, was een zogenaamde onvrije kolonie. Daar kwamen er een paar van nadat Johannes van den Bos de eerste vrije kolonie had gesticht. In de onvrije kolonie werd je gedwongen te werk gesteld. Er werden in Ommerschans groepen bedelaars opgevangen, maar dus ook kolonisten die niet goed functioneerden in de vrije koloniën. Maar hoe vrij was het leven eigenlijk in dat vrije Frederiksoord?
Ja. Want als je eenmaal hier woonde, kwam je dan eigenlijk wel uit het dorp? Mocht je eruit?
Nee,
je
mocht er niet uit. Nee. Je had als je terug wilde naar familie bezoeken, bijvoorbeeld je familie woonde in Amsterdam, daar wilde je naartoe. Dan moest je naar het kantoor en dan vroeg je de directeur om een verlofpasje.
En onze familie Duyker, die heeft hier ook heel lang gewoond. Tot zijn dood eigenlijk ook, hè, Hendrik. Ja. Die ging het dus eigenlijk wel goed. Die hebben het volgehouden. Ja. Dus die hadden dan hier een beter leven, denk ik, dan waar ze vandaan kwamen.
Ja, of in ieder geval, ze waren tevreden met het leven wat ze hier hadden, laat ik het zo maar zeggen. En ja. Of het leven nou goed was, ik denk voor sommigen was het goed, maar anderen die konden er toch niet mee leven. Ik noem het even, het was eigenlijk een staatje binnen de staat.
Yeah.
Overal werd voor gezorgd, maar overal alles was geregeld in ieder geval. Alles moest binnen dat staatje ook kunnen. Ja. Ik denk die mensen waren ook gezamenlijk, waren ze voor hetzelfde doel eigenlijk ook. En ik denk dat soms ook wel een beetje een band schept. Maar als je kijkt, de bevolking eromheen, die vond het maar armoedzaaiers. Dat was niet zoveel. En er is ook een versje, is er, waar woon je? In de kolonie. Wat is dat? Een stinkgat.
Dat zegt wel wat.
Ja, dat zegt wel iets uiteraard.
Hoe vergaat het de familie Duyker verder in de kolonie? Op 9 oktober 1843, meer dan 20 jaar na aankomst, overlijdt Hendrik, 57 jaar oud. Wietske blijft tot op hoge leeftijd op de boerderij wonen. De kinderen vertrekken één voor één uit de kolonie. Alleen dochter Lamke blijft. Zij trouwt met kolonistenzoon Klaas Hameka. Samen bouwen zij een bestaan op als vrije landbouwkolonisten aan de rand van Veenhuizen.
Helemaal vrijwillig was hun verblijf in een vrije kolonie dus niet. Maar je kon er, net als de familie Duiker, best een goed leven leiden. In aflevering 3 bezoeken we de onvrije kolonie Veenhuizen, iets verderop in Drenthe.
Alles wat je in Veenhuizen ziet, daar moet je van uitgaan dat het aangelegd is. En dan zonder graafmachines, maar allemaal met kleine spades en houten kruiwagentjes.
Door de landlopers en de wezen?
Ja, ja en de wezen daar, nou ja, die hebben dan ook wel vaak industriële dingetjes gedaan. Hè? Boekbinderij, klompenmakerij, dat soort werk is er ook wel geweest. Maar in de hoogtijdagen waren hier 4500 mensen ondergebracht. Hè? Zo ongeveer 1500 per gesticht.
De maatschappij stichtte in Veenhuizen de zogenaamde kinderkolonie. Weeskinderen uit het hele land werden daar opgevangen. 'S Lands meest kansarme kinderen zouden in Veenhuizen worden opgevoed tot hardwerkende landarbeiders. We ontdekken het verhaal van de broers en zus Muller. Lize is 16, Willem 14 en Karel 12 jaar oud. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik krijg kippenvel. Ik vind het echt een heel gekkig sfeertje hier hangen.
Ja, ik loop hier dan rond als iemand die opgegroeid is. En voor mij is dit de norm. En ik hoor vaker mensen zeggen, nou, ik voel dat grimmige sfeertje hier wel.
Dit was aflevering 2 van De Koloniën. Een podcast van Dagblad van het Noorden over de koloniën van weldadigheid die zijn benoemd tot UNESCO Werelderfgoed. Mijn naam is Leonie Sinema en ik maak deze podcast samen met mijn collega Stef Bekhuis. Regie en montage zijn in handen van Renate Winkel. Speciale dank aan onze gids Jan Mensink en aan de formidabele stem van de Tuchtraad, Matthijs Zorgdrager. Vond je het nou een mooie podcast? Laat dan een recensie achter in de podcast-app.